Ja, bedankt. Goedemorgen iedereen. Wat heerlijk om hier in uw midden te zijn. Om zo samen de Heer te aanbidden. En wat prachtig inderdaad, dat zelfs de Beamer het weer doet. Nou, dit is de tweede keer dat ik hier kom. Vorig jaar ben ik hier ook al even geweest. En het is al even verteld, ik kom uit het prachtige Lemmer. Dan mag ik nu de Baptistengemeente dienen al 7 jaar lang. Met heel veel plezier. En vorig jaar werd ik voor het eerst uitgenodigd om hier te spreken. En toen kwam ik erachter dat het christelijke wereldje ook niet heel groot is. Hè, dat er ook verbindingen zijn, want ik was hier nog nooit eerder geweest. En tot mijn grote verbazing trof ik hier iemand die ook lid was geweest van onze gemeente in Lemmer. En die zelfs de kerkgebouw heeft getekend. Ik weet niet of hij er ook zit, Hans Everts. Ja, kijk eens. Ik denk, nou wat bijzonder toch? Hoe wonderlijk is het? We hebben een leuk gesprekje gehad. Maar prachtig om te zien hoe we verbonden zijn. En hoe we elkaar in de Heer Jezus mogen kennen. En op die manier samen mogen optrekken. Nou, nu we het hebben over een geestelijk thuis. Dat is ook gelijk een beetje mijn thema van vanmorgen. Want we gaan eigenlijk nadenken over het thema heimwee. Nou, ik ga er zo meer over vertellen, maar laat ik eerst de Bijbeltekst even met jullie lezen. Want we gaan samen nadenken over Johannes 14, vanaf vers 1 tot en met 6. En het is een gedeelte wat Jezus heeft uitgesproken tegen zijn leerlingen, vlak voordat hij, voordat alles ging gebeuren, voordat hij stierf aan het kruis. Laten we het lezen met elkaar. Johannes 14. Dan zag Jezus tegen zijn leerlingen: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover. Heimwee, dat is het thema. Wat is eigenlijk heimwee? Zijn jullie wel een beetje gewend om dat te spreken? Wat begint te praten tegen jullie? Niet alle kerken zijn dat gewend. Nou, wat is heimwee? Verlangen naar huis, inderdaad. Het is een Duits leenwoord. Heimwee. Thuiswee. Hè? Verdriet. En de eerste keer dat ik zelf te maken kreeg met heimwee, dan ging het niet om mijzelf, maar dan ging het om iemand anders. Nou, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Wij gingen namelijk vroeger altijd op vakantie naar Texel met mijn ouders. En ik was nog maar een klein jongetje, ik denk 1 jaar of 7. En ik had 2 oudere broers. En een van mijn broers had een vriend mee. En dat was die jongen was 5 jaar ouder dan dat ik was. En daar zag ik een beetje tegenop. Het was echt een beetje een stoere jongen. Nou, tijdens de vakantie kreeg deze jongen heimwee. Ik wist niet wat ik meemaakte. Deze stoere jongen, die was ziek van verlangen naar thuis. Hij huilde de hele nacht. Hij werd ziek. Hij wilde niks meer. Alleen maar huilen en verdriet. Nou, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Toen ben ik erachter gekomen. Verlangen naar thuis is goed. Het is eigenlijk verlangen we allemaal naar thuis, naar een liefde waar je geborgen bent, of een plek waar je geborgen bent, een plek waar je thuis bent. Maar het kan ook doorslaan. Dat je niet meer functioneert. Dat je de vakantie verpest. Dan gaat het mis. Nou. In dit gedeelte heeft Jezus het ook over een soort van heimwee. Een soort van geestelijke heimwee. En Jezus noemt dat beroering. Laat uw hart niet in beroering raken. Iemand is beroerd door iets of iemand. En wat is dat eigenlijk, beroering? Nou, het is een soort van geestelijke heimwee. Het is als mensen omstandigheden meemaken in hun leven die hun zo overweldigen, waar ze zo hun verstand niet bij kunnen of zo anders zijn dan ze altijd hebben gedacht. Ja, dat ze in beroering raken. Dat ze ten diepste zo die verbinding missen, die liefde missen, die geborgenheid missen in deze woelige wereld. Dat mensen in beroering raken. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er hetzelfde als bij echte heimwee. Mensen functioneren niet zoals ze zouden moeten functioneren. Mensen zijn bezig met dingen, terwijl ze met andere dingen bezig zouden moeten zijn. Het kan zelfs zo zijn dat mensen die in beroering raken geen vrucht meer dragen. Datgene doen waar God hen voor geroepen heeft. Dus het is echt heel serieus. En daarom zegt Jezus ook, mag je de volgende dia laten zien. Jezus begint dan ook met een waarschuwing. Lieve leerlingen, laat uw hart niet in beroering raken. Dit is niet zomaar even een pastoraal advies. Dit is daadwerkelijk een gebod. Jezus waarschuwt hier zijn leerlingen. Zorg dat het niet gebeurt. En als het wel gebeurt, zorg dat je zo snel mogelijk daar weer uitkomt. Want daarvoor ben je niet geroepen. Dat is niet wat ik je voor roep en wat je mag doen voor mij. Zorg dat het niet gebeurt. Nou, en Jezus zegt deze woorden niet zomaar. Ik heb er al wat over verteld. De leerlingen waren echt in beroering. En dat kan ik me goed voorstellen. Vlak voor dit gedeelte, vlak voordat Jezus dit vertelt, heeft Jezus net gezegd tegen zijn leerlingen: lieve leerlingen, ik ga sterven. Jezus was nog een jonge man van begin 30. Ik ga sterven. Ik zal opgepakt worden. Ik zal sterven aan het kruis. Kun je je voorstellen wat dat met de leerlingen heeft gedaan terwijl ze dat hoorden van de Heer Jezus? En kun je je voorstellen wat het met hen deed? Dat zou niet alleen wat betekenen voor Jezus, maar dat zou ook enorm veel betekenen voor hen. Ze hadden bijna drie jaar met Jezus opgetrokken. Als Jezus zou sterven, zou hun hele leven veranderen. Als Jezus zou sterven, waar was dat allemaal goed voor geweest wat ze hadden gedaan? Als Jezus zou sterven, dan wisten ze ook, dat heeft gevolgen voor ons. Dan zijn wij ons leven ook niet meer veilig. Lekker is dat, zo'n bericht. Donkere wolken hingen boven hen. En als Jezus het zegt, dat hadden ze wel geleerd, dan ging het ook gebeuren. Daar konden ze zeker van zijn. Dat is nog niet het enige. Jezus had ook gezegd, van mijn meest dierbare vrienden gaan er twee mij. Ja, één gaat mij verloochenen en één gaat mij verraden. Je zou wel zeggen binnen een familie. Eén gaat mij verraden en één gaat mij verloochenen. Dat doet wat met mensen. Er wordt naar elkaar gekeken. Ben ik het? Nee, natuurlijk niet. Ik zal mijn leven voor de Heer Jezus geven. Zegt Petrus. En toch heeft hij Jezus verloochend. En tot slot. Ik denk ook niet dat ja, je moet je voorstellen wat dat ook zou doen met hun geloof, dit, hè? Zij geloofden dat Jezus de Messias is. Ze hadden een beeld van de Messias, dat de Messias hen eindelijk zou bevrijden uit de onderdrukking van de Romeinen. Dat er eindelijk de Joodse Messias zou opstaan en Israël in ere zou herstellen. Ze hadden 3 jaar deze rabbi gevolgd en nu blijkt dat hij gaat sterven aan het kruis. Wat? Voel je aan, dit is echt bizar. Zijn we misleid? Is het allemaal van niks geweest? Lieve mensen, deze leerlingen die hadden alle reden toe om in beroering te raken. En Jezus zegt, laat uw hart niet in beroering raken. Het zijn hele rake woorden die de leerlingen moesten horen. Maar goed, deze woorden spreekt de Heer Jezus natuurlijk ook voor ons. Het woord is ook voor ons. En net zoals de leerlingen in beroering waren en zouden worden, zo zou het ook voor ons kunnen dat wij in beroering zijn of dat we misschien in de toekomst in beroering zullen raken. Ook deze woorden zijn uitgesproken tot ons. Lieve gemeente in Apeldoorn, zorg dat je hart niet in beroering raakt. Zorg dat het niet gebeurt. Nou, en dat kan natuurlijk ook zomaar in deze tijd. We leven in roerige tijden. Toch? Dat was wel bijzonder. Laatst moest ik mijn auto naar de garage brengen. En daar was mijn garagehouder, dus niet een gelovige man. Ik had nog even een gesprekje met hem. En hij zei van, jongen, er gebeurt wel wat in de wereld, hè? Het is echt anders dan anders. Ik was bijzonder, joh. Gewoon iemand buiten de gemeente die gewoon merkt dat er is iets aan de hand. Er is rumoer, er gebeurt wat. Spanningen. En ook christenen kunnen daar behoorlijk beroerd door raken. In beroering van raken. Wat er gebeurt in Rusland en Oekraïne, in Israël. Maar ook in andere gebieden. Maar ook op persoonlijk gebied kan dat natuurlijk. Kun je in beroering raken. Of soms gaat dat gelijk op. Er werd al even aan gerefereerd. Het is best heftig als je als gemeente door moeilijke tijden heen gaat. Ik weet er niks van hoor, maar stel je voor dat dat zo is. Ik heb dat ook in Lemmer meegemaakt. Dat gaat heel diep. Maar ook als je te maken hebt met ziekte. Als je te maken hebt met een crisis in je leven. Als de dingen anders gaan dan dat je had gehoopt of had gedacht. En dat je denkt van, Heer, waar bent u nu? Hoe kan het nou? Dat het vragen bij je oproept. Nou, ik ben ook 7 jaar pastoraal werker geweest in een hele grote gemeente. Ik heb van alles meegemaakt en gehoord. Ook christenen kunnen door diepe dalen gaan waarin ze God bijna kwijt zijn. Niet meer weten waar ze moeten zoeken. Beroering. Dag en nacht wakker liggen. Of nou, overdag niet denk ik, maar 's nachts vooral wakker liggen. Hoe moet dit nu? Dus het is een belangrijke gebod. Wat ook geldt voor ons. En de Heer Jezus zegt dus, laat uw hart niet in beroering raken. Nou, in dit gedeelte gaat de Heer Jezus aan ons uitleggen hoe we dat kunnen voorkomen. Wat de enige remedie is tegen het in beroering raken, in een geestelijke heimwee raken. Het staat namelijk in vers 1b. De volgende dia mag. Daar staat, u gelooft in God, geloof ook in mij. Dat is de enige remedie. De enige remedie wat voorkomt dat wij in beroering raken. Oftewel, vertrouw alsjeblieft niet op de wereldpolitieke leiders. Vertrouw alsjeblieft niet op andere mensen die allerlei dingen vinden. Vertrouw alsjeblieft niet op jezelf, op je goede gedrag, op je focus om de Heer te volgen in alle omstandigheden zoals Petrus. Vertrouw niet op jezelf. Vertrouw, want dat betekent ook dat woord geloven. Vertrouw in mij. Dat is het. Nou, in dit gedeelte geeft de Heer Jezus 3 redenen waarom dit niet alleen woorden zijn, maar waarom de Heer Jezus bewezen heeft dat we werkelijk op hem kunnen vertrouwen. En dat het verschil maakt. Dat de hele wereld in brand kan staan, dat ons persoonlijk leven helemaal woelig is en dat we toch in vrede daarin kunnen staan. En vrucht kunnen dragen. Kunnen doen wat God ons voor geroepen heeft. Want dat is uiteindelijk wat de Heer Jezus wil. De eerste reden wordt gegeven in vers 2. En de reden is, we kunnen werkelijk op de Heer Jezus vertrouwen. Omdat Hij een thuis voor ons heeft gereed gemaakt. Het staat in vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dit zijn zulke prachtige woorden. Dit is zo mooi. Eigenlijk zouden we dit moeten ophangen. Boven onze deurposten of ergens in huis. En wat hier zo mooi aan is, is... En wat we soms wel eens vergeten. De wereld waarin we leven is niet ons thuis. De wereld waarin we leven is niet ons thuis. Apeldoorn is een mooie plaats, hè? En u woont vast in een mooi huis. Maar ten diepste zijn wij vreemdelingen op deze aarde. We zijn onderweg. Ons thuis is bij... Ja, bij God waar we naar onderweg zijn. Dat is zo belangrijk om dat te onthouden. Want wij zijn ook geneigd om de hemel op aarde te maken. Wij zijn geneigd om het hier en het nu, om daarin helemaal dat te zien als thuis. En natuurlijk mag dat. En natuurlijk mag je genieten van het leven. Maar je moet altijd voor ogen houden. Dit is niet ons thuis. We zijn onderweg ergens naartoe. Nou. En als je dan kijkt naar de Bijbel. Dan is de Bijbel daar ook eerlijk over. Vooral ook in Romeinen wordt er ook over geschreven. De schepping is gebroken. Onze geest is vernieuwd. We zijn een nieuwe schepping. Maar in Romeinen 8 staat ook heel duidelijk dat ons lichaam nog verlost moet worden. We zitten nog in een tussenfase. Theologen zeggen het al reeds en nog niet. We zijn onderweg. Het is zo belangrijk om dat voor ogen te houden. Er staat zelfs in Romeinen 8 dat zelfs Gods kinderen zuchten. Zelfs Gods kinderen zuchten in deze huidige wereld. Wat is het geweldig dat wij onderweg zijn naar iets anders. En waar zijn we dan onderweg? Naar het huis van mijn vader. Dit is een tastbare plek. Net zo tastbaar als dat ik zo meteen weer thuis kom en ergens naar binnen ga. Zo zijn wij ook onderweg naar een tastbare plek. Een plek waarvan we in de rest van de Bijbel ook lezen dat het een plek is. Waar geen zonde meer is. Waar geen gebrokenheid meer is. Waar geen verdriet meer is. Waar een plek vol van liefde, vrede, vreugde. Dat is de plek. Een plek waar we eigenlijk ten diepste allemaal naar verlangen. Als we geestelijke heimwee hebben, dan verlangen we naar die plek. Diep in ons hart weten we dat. Diep in ons hart proeven we. Er is iets anders. Wat ons thuis is. En wat is het geweldige wat de Heer Jezus zegt. Op deze plek zijn veel woningen. Veel woningen. Ik kom echt wel eens gisteren tegen die zeggen van... joh. Dat is geen grapje, is misschien niet het goede woord. Maar ik kwam echt laatst iemand tegen die zei van... ik denk dat er maar 20 mensen naar de hemel gaan. 20 mensen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als je dat denkt, dat je dan in beroering raakt. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, er zijn veel woningen. Nou, als Jezus zegt dat er veel woningen zijn, dan zijn er veel woningen. En wat bedoelt Jezus daarmee? Voor ieder kind van God is er plek... En op die plek is er voldoende ruimte. Het is geweldig. Er staat nooit een bordje voor de hemel. Het is vol, helaas. Geen plek meer. Nee, er is voldoende plek voor ieder kind van God. En Jezus heeft deze plek voor ons gereed gemaakt. Nou, waar de bemoediging in zit. En waar alle nadruk in deze tekst op ligt. Is het volgende. Ik ga het voor jullie doen. Ik ga heen om een plek voor u gereed te maken. Pak je die bemoediging? Ik ga het doen voor jullie. En hoe heeft Jezus dat gedaan? Door te sterven aan het kruis op Golgotha. Door onze zonden te dragen. Als een perfect offerlam voor God te verschijnen. En ieder die in hem gelooft, krijgt deel aan hem. Zo is het. Jezus heeft het gedaan. Nou, kun je eens voorstellen, ik heb even de context geschetst van die leerlingen. Die leerlingen die zijn in beroering. Die weten niet waar ze moeten vinden. Als je dan kijkt ook wat er in Handelingen gebeurt. Petrus verloochent de Heer Jezus en hij is helemaal de weg kwijt eventjes. Er komt zoveel op die mensen af. En Jezus zegt tegen hen, vertrouw op mij, ik ga het doen. Niet jullie, ik ga het doen. Dat is de nadruk die deze tekst legt. Ik doe het. Wat bemoedigend. We hoeven niet te vertrouwen op onszelf, op ons goede gedrag, op ons... Ja, ik ga de Heer volgen. Ik ga zelf sterven voor de Heer Jezus. Ja, ik doe het. Nou, Petrus, het is gebleken dat hij dat niet kon. Op het moment dat het moest gebeuren. Jezus, ik ga het doen. En wat is dit ook bemoedigend voor ons. Ik vertelde al even, ik ben pastoral werker geweest in een grote gemeente. En ik was ouderenpastor. Dat is best wel bijzonder. Ik was 29 toen ik begon als ouderenpastor. Nou, een hele fijne tijd geweest. 6 jaar lang heb ik daar gewerkt. Ik heb heel veel oudere mensen gesproken. En tot mijn grote verbazing, als jongere, merkte ik ook dat heel veel oudere mensen ook nog kunnen worstelen. En ik kan me nog heel goed een gesprek herinneren met een oudere mevrouw van 84 jaar. Die zei van, Gerard, ik snap er niks van. Ik snap er helemaal niks van. Ik was zo aangevochten in mijn gedachten. Je wil niet weten wat voor gekke gedachten ik heb. Ik durf het geen eens aan jou te vertellen. En dan denk ik, ben ik wel echt een kind van God? Hoe ga ik later wel naar de Heer? Als ik dit soort dingen denk, als ik daarmee worstel. Deze mevrouw was ook inderdaad bezig met allerlei angsten over wat er gebeurde in de wereldpolitiek. Ze was daadwerkelijk in beroering. Wat bemoedigend is om tegen deze vrouw te zeggen, lieve mevrouw, vertrouw niet op jezelf. Vertrouw niet op andere mensen. Vertrouw op Jezus. Jezus heeft het voor u gedaan. En de enige reden dat u een kind van God bent is dat Jezus bloed voor u gevloeid heeft. Vertrouw daarop. Dat is het. Je wordt juist aangevochten in die gedachte dat je het weer zelf moet doen. Vertrouw op Jezus. Het is zo menselijk. Het is zo menselijk. Het is zo menselijk om in beroering te raken als de omstandigheden tegenzitten, als de wind gaat draaien, als er dingen gebeuren dat je denkt van, ik snap er helemaal niks van. Heb ik iets fout gedaan? Is God boos op mij? Geloof ik wel voldoende? Maar Jezus zegt, lieve mensen, vertrouw op mij. Ik heb het gedaan. Ik ga een plaats voor jou gereed maken. En het enige wat jij moet doen is vertrouwen op mij. Dat is het. Het is zo moeilijk. Maar dat is het. De remedie om niet in beroering te raken. Om rustig te blijven. Dat is de eerste reden waarom we werkelijk kunnen vertrouwen op de Heer Jezus. De remedie tegen beroering. Omdat hij een thuis voor ons heeft gereed gemaakt. Dan gaan we kijken naar de tweede reden. Die staat namelijk in vers 3. En de tweede reden is omdat hij ons thuis zal brengen. Dus de eerste ging over dat Jezus een plaats voor ons heeft gereed gemaakt. En Jezus belooft ook dat hij ons thuis zal brengen. We lezen dit in vers 3. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, Jezus heeft het uitgesproken voor de kruisiging, maar wij mogen weten dat het is volbracht. Het is gebeurd. Jezus heeft de kruisiging achter de rug, is heen gegaan naar de Vader en is nu bij God de Vader. Het is voltooid wat hier staat. En dan zegt Jezus, komen wij dan thuis? En ook hierin zegt de Heer Jezus, vertrouw daarin op mij. Ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ik zal dat doen. Voor sommigen is dit misschien bekend, maar het gedeelte wat de Heer Jezus hier beschrijft, hoe moet ik het uitleggen? Jezus gebruikt bruiloftstal. Dat is wat Jezus hier gebruikt. Bruiloftstal. Het hele gedeelte. En ik zal het u uitleggen waarom dat zo is. Want bruiloften in de tijd van de Heer Jezus, die gingen op een andere manier dan dat wij nu gewend zijn. Sommige dingen lijken erop, maar sommige dingen zijn echt anders. Wat gebeurde er in de tijd van de Heer Jezus? Maar het is vooral in het gebied van Galilea waar dit gebeurde. In de tijd van de Heer Jezus verloofden mensen eerst. Nou, dat doen we niet zo vaak meer. Maar dat gebeurde toen wel. Er kwamen beide families en de bruid en de bruidegom, die kwamen bij elkaar en er werden daar afspraken gemaakt. Als ware een soort van verbond gesloten. Over nou, hoe de toekomst eruit ziet en wat voor gevolgen het allemaal heeft. En wie wat gaat betalen en noem maar op, bruidschat. Er werden afspraken gemaakt, een verbond gesloten. En wat gebeurde er daarna als de verloving achter de rug was? Als het verbond gesloten was, om zo maar te zeggen. Dan gingen bruid en bruidegom, die gingen uit elkaar. En die zagen elkaar tot de bruiloft niet meer. Dat kun je je dan niet voorstellen. Kijk even naar de jonge mensen. Zo gebeurde dat. En wat gebeurde er dan? De bruidegom had een taak en de bruid had een taak. De bruidegom, de man, die had de taak, die ging naar het huis van zijn vader. Hé, hoort u dat? Het huis van zijn vader. En hoe ging dat in die tijd? In die tijd werd er niet een of andere in een nieuwbouwwijk in Jeruzalem een nieuw huis gebouwd. In die tijd werd aan het huis van de vader werd een soort van extra huis aan vastgebouwd. Wij zouden een soort van, hoe noem je dat, een aanbouw. Zo gebeurde dat. En de bruidegom die ging dus bezig om de plek gereed te maken waar de bruid en de bruidegom zouden gaan wonen. Prachtige plek maken in het huis van de vader. En wat was de taak van de bruid? De taak van de bruid was de bruidegom verwachten. Want ze wist niet wanneer de bruiloft zou plaatsvinden. De bruid die moest elke dag klaarstaan. De bruid die moest zichzelf heiligen. Zorgen dat ze helemaal klaar was voor de bruiloft als de bruidegom zou komen. Heel anders dan nu. En wanneer vond dan de bruiloft plaats? Er was maar één die bepaalde wanneer de bruiloft plaatsging in Israël, in de tijd van de Heer Jezus. De enige die bepaalde wanneer de bruiloft plaatsvond, was de vader van de bruidegom. De vader van de man. De bruidegom wist het zelf geen eens. Die moest, als die kamer klaar was, moest hij elke keer eigenlijk naar zijn vader toe van, is het vandaag het moment? Nee, vandaag is nog niet mijn moment. En een dag later is het vandaag het moment. Mag ik mijn bruid afhalen? Nee, nog niet. En pas op het moment dat de vader zegt, vandaag is het moment. Op dat moment mocht de bruidegom met een hele stoet naar zijn bruid gaan. Het was heel prachtig. Dan werd de bruid werd opgetild en al dragend werd zij naar het huis van de vader gebracht. Zo mooi. Maar dit is niet zomaar even een voorbeeldje uit Israël. Dit is geestelijk. Dit slaat op ons. Dit slaat op wie wij zijn. Wij zijn de bruid van Christus. En Jezus is de bruidegom. We hebben in het nieuwe verbond zijn we als het ware verloofd. Afspraken zijn gemaakt. Het is een zekerheid wat niet meer verbroken kan worden. En Jezus, onze bruidegom, is naar het huis van de Vader gegaan en heeft daar een woning gereed gemaakt waar wij gaan wonen. En nu is het wachten op het moment dat de Vader zegt, ja, ga maar. Ga je bruid maar halen. Het is zo fantastisch. Wat zit hier dan in verwoord? Wat is de taak van de bruidegom? De plaats gereed maken. Wat is de taak van de bruid? Onze taak als gemeente, onze taak als individuele gelovigen binnen de gemeente is hetzelfde als het bruidje in Israël. Namelijk verwachten. Namelijk jezelf heiligen. En dat klinkt heel moeilijk. Maar dat simpelweg is dat gewoon bruikbaar zijn voor God. Gewoon doen wat je moet doen. Gewoon doen waar je voor geroepen bent. En je niet laten afleiden door allerlei omstandigheden. Maar werkelijk vertrouwen op de bruidegom. Dat hij je komt halen. Dat is onze taak. Het is zo mooi. Jezus zal ons ophalen. Hij zal ons thuis brengen. Jezus gaat het doen. Nou, En dit vinden we ook zo moeilijk, hè? Want als omstandigheden ons overweldigen, als de wereldpolitiek zich begint te beroeren en alle dingen gebeuren in Israël, in Oekraïne en in Afrika, noem maar op. Als in Nederland allerlei spanningen en polarisatie groeit, dan komt de neiging bij ons boven om in beroering te raken. Om daarmee bezig te gaan. Om dat te willen snappen. Omdat op een of andere manier, ja, dat je grip krijgt erop. En ik heb het zo vaak meegemaakt dat mensen zichzelf erin kunnen verliezen. Ik maakte dat bijvoorbeeld mee in de coronaperiode. Dat ik een aantal gemeenteleden had en ook een aantal vrienden die alleen maar bezig waren met YouTube-filmpjes kijken. Over wat er allemaal niet gebeurt en wat het allemaal niet betekent en wat het allemaal niet... Nachtenlang waren ze bezig. Alleen maar, ze moesten het weten. Ik heb heel vaak tegen hen gezegd, joh, ben je daarvoor geroepen? Is dat wat de Heer van jou vraagt? Om dag en nacht wakker te liggen over wat er allemaal niet in de wereld gebeurt. Ik heb ook meegemaakt als mensen onder druk komen te staan, vooral op persoonlijk vlak, dat ze de neiging hebben om in beroering te raken en om het dan uiteindelijk te zoeken in een andere leer. Opeens gaan ze omstreden prediker volgen. Zal die toch gelijk hebben? Zal die toch iets goeds in zitten? Zal die mij kunnen helpen? Mijn problemen waar ik geen grip op krijg, zal die bekende prediker mij kunnen helpen? En vaak als je als voorganger erbij komt, ben je al weinig te laat. Mensen zijn zo in beroering. Ook meegemaakt als mensen in beroering raken, dat ze uiteindelijk denken van ja, misschien moet ik het maar zoeken buiten de kerk. Misschien is die niet-christelijke therapeut, die misschien niet een helemaal bijbelse therapie aan mij geeft, misschien kan die me helpen. Ik kan wel aan meerdere voorbeelden noemen. Ik had er even voorbereid. Als gemeente kun je dat ook hebben. Als gemeente kun je ook in beroering raken. Dat de dingen zo op je afkomen. Dat je denkt van nou laten we maar wat water bij de wijn doen. Laten we maar een beetje toezeggelijk zijn. Allemaal gevolgen van beroering. Maar al die dingen leiden af waarvoor je geroepen bent. Want we zijn een bruid van Christus. En we zijn geroepen om simpelweg de Heer te verwachten. Op Hem te vertrouwen. Simpelweg onszelf te heiligen. Oftewel dat wij simpelweg met onze gaven en talenten doen. Meebouwen aan de plaatselijke gemeente. Of daarbuiten. Onszelf heiligen. We kunnen zo in beroering raken dat we niet meer doen waar we voor geroepen zijn. En de enige remedie, zegt Jezus, is werkelijk vertrouwen op Jezus. Dat Hij het gaat doen. Wat er allemaal niet gebeurt in de wereld. Hij gaat het doen. En wij mogen onze taak doen. Verwachten en heiligen. Dan gaan we naar de laatste punt. En dat staat in vers 4 tot en met 6. En de laatste reden waarom we Jezus werkelijk kunnen vertrouwen, wat echt een remedie is tegen beroering, is omdat Hij ons thuis is. Dat Hij ons thuis is. Laten we het lezen met elkaar. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg. De waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is zo belangrijk dit. Wat Jezus hier zegt is, ik wijs niet alleen de weg. Ik wijs niet alleen naar de waarheid. Ik wijs niet alleen waar je het leven kan vinden. Ik ben. Het is in mij. In die verloving. In die verbondenheid. Op het moment dat je tot geloof komt, daarin zit het. Ik ben het. Ik ben jouw thuis. En om dat duidelijk te maken wil ik een klein voorbeeldje noemen vanuit mijn eigen leven. 7 jaar geleden kwamen we naar Lemmer. We verhuisden van Groningen naar Lemmer. En onze jongste zoon Noël, die was nog maar 1 jaar oud. En dat is natuurlijk best wel een grote verandering. In Groningen kenden we alles, we hadden nog nooit van Lemmer gehoord. kent het alleen van naam en opeens ga je daar wonen. Nou, dat geeft een bepaalde heimwee, een bepaalde, ja, ik weet niet, dat doet dat met je. Daar moet je aan wennen. Ik merkte dan ook dat ik en mijn vrouw en mijn twee oudste kinderen, dat wij daaraan moesten wennen. En tot onze grote verbazing, wie was als eerste gewend aan de situatie? Onze jongste zoon Noël van 1 of 1,5 jaar, zo oud was hij. Het is ongelooflijk, we kwamen binnen en er was gelijk eens element. Hij was aan het spelen, en we hadden een soort van kasten, er was hij in aan het klimmen en helemaal gelukkig. Helemaal, nou, we merkten helemaal niks aan hem, dat hij daar last van had, van de verhuizing of zo maar te zeggen. En toen kwam mijn zwager bij ons langs en we hadden het erover. En mijn zwager zei de volgende woorden. Hij zei, Gerard, thuis is voor hem waar jullie zijn. Thuis is waar jullie zijn, waar zijn papa en mama zijn. En ook al ga je naar Afrika, ook al ga je naar Emmen, ook al ga je naar Apeldoorn. Jullie zijn thuis. En gek genoeg is dit precies hetzelfde wat de Heer Jezus wil zeggen tegen ons. Ik ben. Jezus is onze bestemming. Hier op aarde en in de hemel. Wij zijn als het ware al thuis. Het enige wat nog moet veranderen is onze fysieke locatie. We zijn geestelijk al helemaal thuis, maar ons lichaam is hier nog op deze aarde. We zijn zitten als het ware midden in een verhuizing, onderweg naar de plek waar we een nieuw lichaam zullen krijgen en voor eeuwen voor God zullen wonen. Maar pak je dat? Hoe vast en zeker dit is? Die belofte van God in die verloving, in het nieuwe verbond wat God met ons gesloten heeft. Ja, daar komt God nooit meer op terug. Wij zijn al thuis. Dat is waar we op mogen vertrouwen. Wat er ook gebeurt als de hele wereld in brand staat. En ik ben zwaarmoedig misschien wel. Ik geloof dat het alleen maar slechter gaat worden. Maar wij mogen daar anders in staan. Wij mogen vertrouwen op Jezus. Het is geen cliché, vertrouwen op Jezus. Het is daadwerkelijk doen. En daadwerkelijk geloven. En tot diepst in onze poriën daarvan uit leven. En dan kun je zelfs in de meest woelige omstandigheden vrede ervaren. Wat een zekerheid. Wat hebben we nog meer nodig? Goed, ik ga afsluiten. Geestelijke heimwee. Beroering. We kunnen er allemaal middenin komen. Ik hoorde laatst van een voorganger die in beroering kwam. Ik hoorde laatst van een zangleider die in beroering kwam. Het kan ons allemaal overkomen. Of misschien zit je daar nu wel in. Dat kan natuurlijk ook. En de opdracht van vanmorgen, vanuit deze tekst, Jezus zelf zegt tegen u, raak niet in beroering. Zorg ervoor dat je hart niet in beroering raakt. Oftewel, laat de bruidegom zijn deel doen. En ga jij jouw deel doen. En wat is jouw deel? Simpelweg, vertrouwen op Jezus. Hem verwachten. Jezelf heiligen. Gewoon simpelweg doen met jouw gaven en talenten waar God je voor geroepen heeft. En laat vertrouwen op God. Dat hij jou thuis brengt. Dat hij ook onderweg is met deze wereld. En dat je op die manier in die vrede mag wandelen. En hoe kun je dat versterken? Komt niet in deze tekst naar voren, maar dat pak ik ook uit de rest van de Bijbel. Ten diepste denk ik echt. Gebed. Bidden is vertrouwen. Als je bidt, vertrouw je. Als je niet bidt of weinig bidt, dan vertrouw je weinig. Zoek de Heer. Elke ochtend, elke middag. Als er problemen zijn in je leven, bid ervoor. Leg het daadwerkelijk in de handen van de Heer. En laat het dan ook los. In vertrouwen dat Hij ermee aan de gang gaat. Heb een biddende houding. En blijf je voeden met Gods woord. Want dat is de manier waarop God ons voedt. Waar Hij ons leidt. Waarin Hij alle misleidingen waarin we zijn gaan geloven. Waarin al die misleidingen aan de kant gaan. Bid.